Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer, onderneming of organisatie een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en in deze aflevering bespreken we de Telder Stichting 70 jaar. De Telder Stichting is het wetenschappelijk bureau voor het liberalisme, gelieerd aan de VVD. Werd opgericht op 6 april 1954 en bestaat dus dit jaar 70 jaar. Bij mij in de studio Patrick van Schie. Hij is wetenschappelijk directeur en Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. En in zijn vroege carrière al betrokken bij de Telder Stichting, waar hij tot op de dag van vandaag bij betrokken is. Met onder andere diverse symposia.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Heren, goedemorgen, van harte welkom.
Goedemorgen.
Ja, Patrick, we hebben elkaar al een keer eerder gesproken.
Dat klopt, een paar maanden geleden.
Over de Telder Stichting. En dan in één keer dan zit je op dat punt, hè, jubileumjaar, 70 jaar Telder Stichting. Misschien moeten we eventjes heel snel terug naar het verleden. En we gaan natuurlijk ook met jou spreken, Bart. Want wanneer ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met de Telder Stichting?
Nou, bijna 25 jaar geleden al. Toen de Telder Stichting een zomerschool organiseerde. En toen was ik geïnteresseerd om deel te nemen. Ik was geïnteresseerd in filosofie en waarom de boel zo in elkaar zit. Want ideeën drijven toch de wereld. Hè? En vrijheid, veiligheid, dat is niet vanzelfsprekend. Dat wordt toch gedreven door ideeën. Als je dat begrijpt, dan denk ik, daar kan ik mijn voordeel dan mee doen.
Ja. Ja. En uiteindelijk dan 25 jaar later Europarlementariër, wel weer voor de tweede periode ook.
Ja, zelfs. Zo kan het lopen. Hè? Ja. Ik ben erg gemotiveerd om er iets van te maken. Om je veiligheid, maar vooral je vrijheid te verdedigen. En dat gebeurt toch tegenwoordig op, ja, zeker tegen de nieuwe autocratieën die opkomen, gebeurt dat in Europa. Ja. Dus ik vind het een interessante periode. What a time to be alive.
Hebben we ruim de tijd voor om ook over te spreken straks. Even terug naar de geschiedenis. 70 jaar geleden, opgericht door...
Door een aantal mensen die Ben Telders hebben gekend. Ben Telders was een hoogleraar volkenrecht in Leiden voor de Tweede Wereldoorlog. Hij is vlak voor de bevrijding in kamp Bergen-Belsen overleden. En een aantal mensen onder leiding van Johan Witteveen... toen hoogleraar economie aan de Universiteit in Rotterdam, Handelshogeschool formeel toen. Ja. Die hebben gedacht van nou, we moeten een stichting oprichten om wetenschappelijke inzichten in de politiek te brengen. En dat niet zomaar, want wetenschap als zodanig levert niet bepaalde keuzes op. Hè. Dat is een technocratische gedachte, maar om dat ook op liberale grondslag te doen. En daar zijn ze een paar jaar mee bezig geweest. En dat heeft dus inderdaad in 1954 in de oprichting van de Telder Stichting geresulteerd. Waar Witteveen in de eerste 10 jaar ook heel persoonlijk bij betrokken was. Hij heeft zelf een aantal rapporten geschreven zelfs. Eigenlijk een van de meest invloedrijke rapporten uit de eerste jaren ja. is door hemzelf geschreven.
Ja, en dan kom je eigenlijk op de grondslagen van liberalisme. Je hebt verschillende soorten liberalisme.
Ja.
We hadden net in het voorgesprek al eventjes over dat als je kijkt naar de politieke partijen van vandaag de dag, ze hebben niet meer allemaal die lange geschiedenis.
Nee. Dat klopt. Nou kun je natuurlijk denken van er komen nieuwe ideologieën op, maar meestal hebben ze ook niet echt een ideologie. En dat is natuurlijk het verschil met die oude stromingen, die dus ook allemaal al voordat de subsidies ingedreven werden geroepen, een wetenschappelijk bureau hadden. De W.A.D. Beckman Stichting van de Sociaaldemocraten, een aantal stichtingen die later het Wetenschappelijk Instituut van het CDA zijn geworden. En de Telder Stichting met één groot verschil. De Telder Stichting is niet vanuit de partij opgericht. Witteveen was wel een VVD'er en dat waren de meeste andere oprichters ook. Maar waren in die eerste 20 jaar ongeveer niet formele banden met de partij.
Nee, en dat is later gekomen. We hebben overigens in een andere uitzending ook uitgebreid over gesproken. Onder andere invloedrijke publicaties is een van de zaken waar je terug kan kijken naar de Telder Stichting.
Ja, nou ja, misschien een van de publicaties die door Witteveen is geschreven. Dat ging eigenlijk in de jaren 50, dachten heel veel mensen in de katholieke stroming en de sociaal-democratische stroming. We moeten in reactie op de economische crisis in de jaren 30 de economie meer ordenen. Dat wilde men doen met wat heette een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. En een heel invloedrijk rapport van Witteveen is geweest een rapport precies hierover. En uiteindelijk is van die publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ook niet zoveel terechtgekomen, behalve in de landbouw. En met landbouwschappen en dergelijke. En daar de eerste boerenpartij, we hebben nu de BBB, maar de eerste boerenpartij is uit verzet daartegen. Eigenlijk een soort socialistische planning van de landbouw is ontstaan met Boer Koekoek. Die zullen mensen nog wel kennen. Maar pikant misschien, die boerenpartij, die is in 1963 in de Kamer gekomen. En die had in 1967 7 zetels. Ah, BBB heeft er nu ook 7. Ja.
maar zie je daar wel contouren terug nu in de BBB, waar ze misschien wel dus, een soort van inspiratie gevonden hebben in die partij?
Ik weet niet. Dat zou ik niet weten. Ik denk wel dat een deel van het ontstaan van de BBB wel ook tegen een soort van planning. Namelijk dat je op bepaalde streefcijfers stikstofdoelen stelt. En dat boeren daaraan gebonden worden zonder dat ze de ruimte hebben daar een eigen invulling aan te geven. Dus in zoverre is er denk ik wel een parallel. Dat is niet hetzelfde als wat er in de jaren 50, 60 speelde. Maar het is wel, heeft wel verwantschap. Ja.
We gaan het straks ook hebben over de zomerscholen. Want dat is met name is het ook om daar mensen toch meer inzicht te geven over wat houdt dat liberalisme nu in.
Zeker.
Je hebt ook verschillende vormen van liberalisme. Maar eerst toch misschien even die grondslagen. Waar bestaat dat uit?
Nou ja, als het gaat om waarden, dan heb je het over dingen als individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, die voorop. Maar dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Het gaat er ook om hoe je ze invult. En daar kunnen verschillende stromingen verschillend mee omgaan. Dus bijvoorbeeld individuele vrijheid, het staat voor klassiek liberalen, zeg maar even voor het gemak de meer rechtsliberalen, staat dat voorop. Hè? Dus individuele vrijheid is niet zomaar een waarde. Het is eigenlijk de belangrijkste waarde. Terwijl bijvoorbeeld sociaal-liberalen die zeggen, ja, maar een individu is veel meer ingebed in een omgeving, in een samenleving. Dus die bepaalt niet alles alleen. Die heeft ook heel veel aan die samenleving te danken. En die moet niet per se, maar hoort eigenlijk als een soort morele plicht ook wat aan die samenleving terug te geven. Ik zeg in cursussen wel eens, als klassiek liberaal mocht jij je eigen middelen hebben, dus niet je hand ophouden bij de gemeenschap. En jij zou zeggen van nou, ik zit met een zak chips op de bank en meer hoef ik niet. Dan mag dat. Dus dan doe je daar niemand kwaad mee. En een sociaal liberaal zou zeggen, nee, je hoort toch iets aan die samenleving te brengen. Je hoort je talenten te ontwikkelen. Dat vindt een klassiek liberaal, kan ook als individu vinden, maar die zal niet tegen een ander zeggen, nou ja, als jij op die manier gelukkig bent, ja, dan be my guest. Zolang je maar niet een beroep doet op geld van anderen.
Bart, waar staat de VVD op dit moment? Als je tussen die twee stromingen zou moeten kiezen.
Nou kijk, de VVD is boven alles een volkspartij. En wij zijn de enige partij nog die zeg maar de arbeider met de hoogopgeleide verbindt. Mensen die door de hele samenleving. We zijn de enige partij nog die alle lagen van de bevolking in zich heeft. Qua leden, maar ook qua mensen die op de VVD stemmen. En dat is een prestatie van je welste. En daarmee zeg ik eigenlijk ook al dat het ideologisch niet een hele zuivere, zeg maar, strikt ideologisch gedreven partij is. We zijn pragmatisch, denk ik, en kijken goed naar wat er speelt en leeft in de samenleving. En dat is, denk ik, ook een verdienste. Want uiteindelijk gaat het er ook om dat je stabiel bestuur levert en dat de democratie en daarmee de vrijheid ook daarmee gediend is. In brede zin.
Een van die andere grondslagen is ook beperkte overheid.
Ja.
Is dat gelukt?
Nee, dat is niet echt goed gelukt. Als je kijkt hoe groot de
open deur,
overheid
die vraag
is.
Natuurlijk.
Dat is inderdaad een open deur. Maar ook als je kijkt, in Nederland legt de overheid, de collectieve sector legt beslag op ongeveer 45% van wat wij allemaal met elkaar verdienen. Dat is natuurlijk best wel veel.
Ja, dat is bizar.
Dat is bizar veel. En kijk, er is nu veel verzet tegen bij deze en gene, tegen de doelstelling in het hoofdlijnenakkoord om 22% minder rijksambtenaren. Maar als je beseft dat die 22% er in de afgelopen 5 jaar bij is gekomen, dan besef je hoe sterk die autonome groei van zo'n overheidsapparaat is. En ik denk dat het heel belangrijk is om dus geregeld te kijken, ja, maar heel veel dingen die nu door een overheid geregeld worden, zouden niet beter door mensen zelf. En als liberaal denk ik, ja, dat kunnen mensen zelf. Nadruk ligt voor individuele vrijheid, maar anderen maken daar wel eens de karikatuur van dat wij niet van samenwerking zouden zijn. Ik geef ook wel eens cursussen aan CDA-kader bijvoorbeeld. En dan zeg ik, ja, maar wie heeft nou de vrijheid van vereniging in de grondwet vastgelegd? Dat is de liberaal Thorbecke geweest. Natuurlijk zijn wij van samenwerking, maar wel op vrijwillige basis. En de verenigingsverbanden waarin wij als liberalen samenwerken, of de bedrijven waarin we samenwerken, ja, die moeten voldoen aan vrije toe- en uittreding. Dus je moet, het moet jouw keuze zijn dat je tot die groep wil behoren. En het moet jouw keuze ook zijn als je er niet meer toe wil behoren om eruit te kunnen stappen. Dat geldt voor je religie, maar dat geldt ook voor economische samenwerkingsvormen, voor alles.
En over die economische samenwerkingsvormen, dan heb je het ook natuurlijk over uiteindelijk de marktwerking.
Ja.
Daarvan wordt gezegd, nou, dat is een beetje doorgeslagen de afgelopen jaren. Daar is men afgestraft.
Ik denk dat
heel veel
zaken waarvan wordt gezegd, hier is marktwerking doorgeslagen, dat het probleem niet is te veel markt, maar te veel overheid. En het wordt dan geweten aan marktwerking, terwijl ik denk, dan heeft marktwerking vaak geen goede kans gekregen.
En
marktwerking moet natuurlijk wel aan bepaalde
Kom je dan ook weer op
die vrije toe- en uittreding. Hè? Ja. Dat is een misverstand. Grote ondernemers houden niet zo van een vrije markt. Die hebben namelijk het liefst, daar weet Bart vast mee van, die hebben het liefst natuurlijk dat die markt wordt afgeschermd van nieuwe concurrenten. Voor liberalen is het van belang dat, juist innovatieve bedrijven kunnen toetreden.
Dat zie je ook bijvoorbeeld in de defensiemarkt. Dat is helemaal geen markt. Dat is gewoon een overheidsmarkt.
Ja.
Hetzelfde zie je in semiconductors of chips. Zonder overheidssteun zijn de 5 landen die dat produceren zijn weg. Hun industrieën zijn weg. Je ziet gewoon juist inderdaad gigantische overheidssteun oppoppen. Daar waar het misgaat.
Daar waar het misgaat. Maar de andere kant hoor je ook veel over te veel wet en regelgeving.
Ja, die is er ook te veel.
Maar kijk, we hebben nu bijvoorbeeld onderwijsbezuinigingen is een discussie.
Ja.
In het universiteitsblad Mare van de Universiteit Leiden stond een goede column een aantal maanden geleden, waar iemand zei, bij geesteswetenschap als voorbeeld was in 20 jaar geleden zo'n 4% van de uitgaven ging aan overheid, beleidsmedewerkers, weet ik veel, coördinatoren, weet ik al dat niet meer. Dat is tegenwoordig, is dat 22% geloof ik, rond de 20%. Als je toch moet bezuinigen, dan is dat toch een prima post om te bezuinigen na 7 vette jaren. Je kunt dat toch heel, heel logisch doen. Een christendemocraat zou daar ook in mee moeten gaan, bedenk ik me nu.
Ik het ook,
lijkt mij ook. Ja, maar goed, we gaan het daar straks uitgebreid over hebben nog. Al met al, liberalisme heeft meerdere vormen. Maar het feit dat de Telde Stichting er al 70 jaar is, dat zegt wel wat. Jullie organiseren onder andere ook symposia.
Ja, we organiseren allerlei symposia, al dan niet samen met anderen. Bart is daar ook geregeld gast. Het laatste symposium wat we hebben georganiseerd ging over democratie onder druk wereldwijd. Je ziet dat democratie zowel onder druk staat van door invloeding van buitenaf. Dus bijvoorbeeld Russische of Chinese pogingen om de uitslag van verkiezingen te beïnvloeden. Roemenië is een recent voorbeeld natuurlijk ook. Maar ook democratie van binnenuit, waar je ziet dat extremistische partijen van links en rechts groter worden. En dat vind ik met name ook zorgwekkend, dat je ziet in een aantal landen dat jongeren
minder steunen, meer autocratie eigenlijk.
Ja, dat die eigenlijk aangeven in enquêtes dat ze eigenlijk best wel het zien zitten als een dictator even orde op zaken komt stellen. Nou, dat zie je met generaties dus. En ik denk dat dat gebrek aan democratisch besef en dus ook in het onderwijs, denk ik, een onvoldoende onderwijzen hoe uniek eigenlijk en hoe kwetsbaar meteen ook het is dat wij een democratie hebben. Het zijn uiteindelijk, er is een democracy index. Slechts 8% van de wereldbevolking leeft in wat een volledige democratie wordt genoemd. Een democratie zonder butjes, noem ik het maar even. Dan zijn er nog wat meer mensen die in een democratie met butjes leven. Moeten wij zeggen, België is al een democratie met butjes. Dus de criteria zijn ook wel wat streng. Zuid-Korea was zo'n democratie of is zo'n democratie zonder butjes.
Maar daar
butjes.
Zijn wel gekke dingen gebeurd.
En dan
gebeurd,
zie je hoe zelfs
weken,
daar dingen bijna mis kunnen gaan.
Bart, het parlement is denk ik actief, het Europees parlement, sinds september weer een beetje. We hebben natuurlijk sinds november weer een volledige Europese commissarissen, commissie. Hoe is de sfeer eigenlijk nu? Want die is wel opgeschoven.
Nee, zeer zeker. Maar ook daar zie je dat steeds meer liefhebbers van autocraten het parlement zijn betreden. Wat een hele andere dynamiek geeft. De liefde wil ik nog niet zeggen, maar wat al wel affiniteit voor Poetin, voor Xi Jinping, maar ook Erdogan, Trump. Dat soort figuren. Ja, die neemt enorm toe. En toen ik geboren werd, was zo'n 75% van de wereld was een semi-dictatuur of een dictatuur. Ja. Toen ik afstudeerde, was dat bijna de helft. Iets minder, maar iets. Dit is een enorme shift hebben we meegemaakt. Dat we dachten, we hebben die autocratieën verslagen. We hebben gewonnen in 89 en 92 van het communisme. En het gaat de goede kant op. We hebben nooit gedacht dat wij zo zouden worden als zij. We dachten allemaal, zij worden zoals. Zoals wij, want wij hebben een geweldig systeem. Ja. En daar hebben we een vergissing gemaakt. En ons playbook, hoe wij autocraten verslaan. Ja, dat moeten we opnieuw uitvinden. En als je me vraagt, hoe is de sfeer in Brussel? Dan is dat waar we mee bezig zijn. Dus we zijn bezig met anti-coercion instruments. Bijvoorbeeld economische dwang. Dat China zegt, we gaan in land uitpersen als je Taiwan erkent. We zijn bezig met onze democratie aan het reguleren. Van als jij online, zeg maar hier op het dorpsplein, een poster ophangt van een partij, dan mag dat. Maar dan moeten ook posters van andere partijen hangen. En dat is online ook het geval. We willen onze democratie. Het is ook een publieke ruimte online. Ja. We proberen dat soort zaken verder te brengen in Europa. En dat is.
En er zijn lessen geleerd, onder andere uit de coronaperiode. Hè? Dat is de strategische autonomie is een belangrijke industrie weer terughalen naar Europa. Maar waar ik wel benieuwd naar ben ook, is. Europa had nog steeds die expansiedrift.
Expansiedrift qua regels? Of
meer lidstaten. Oh. En dan heb je Oost-Europa, als we het hebben over autocratie, om daar weer op terug te pakken, is natuurlijk wel heel wankel allemaal.
Europa heeft geen expansiedrift. Wat wel zo is, is dat landen vrij zijn, zoals individuen ook vrij zijn, om hun toekomst te kiezen in welk verband zij hun democratische recht om hun eigen toekomst vorm te geven, hoe ze dat willen doen. En ik vind dat belachelijk. Hè? Als je ziet hoe Poetin bijvoorbeeld zijn hele machtscirkel uitbreidt met dwang. Niet een vrije keus, maar rond Kazachstan, de stanslanden, de oud-Sovjet-republieken, de hele gordel rondom Rusland. En de CSTO bijvoorbeeld, de veiligheidsorganisatie die heeft opgezet. Dat is nou echt onder dwang, expansiedrift, wat de NAVO doet, wat de EU doet. Dat zijn soevereine landen.
Nou ja, wat ik bedoel met precies, maar wat ik bedoelde met expansiedrift is met name meer lidstaten toelaten. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Daar bereid je de Europese Unie, bouw je ook uit, toch? Verder.
Ja, zeker. Maar die landen die de laatste 10 jaar zijn lid geworden van de EU, 20 jaar, die zijn allemaal lid geworden omdat ze hebben gezien dat Poetin 10 keer vaker in de gehele wereldgeschiedenis, Europa of Rusland, 10 keer vaker Europa is binnengevallen dan andersom het geval is geweest. Dat er een Europeaanse gek. Rusland is binnengevallen. Tienvoud. Ze zien de ellende die voortkomt uit dat land. En daarom hebben ze gekozen om zich veilig te wanen. En in welvaart. En het grootste probleem van Poetin is een land als Polen. Dat gewoon in zijn volledige invloedssfeer lag. En dat nu daaruit is. En dat een enorm economisch succes is.
Ja, is daaruit. Maar er zijn andere landen dat omheen die wel wankel zijn.
Ja, maar toch
onder die invloedssfeer hangen. En dan hebben we het weer over de autocratie. Wat bij veel jongeren best wel populair is. Je zei net ook, Patrick. Ja, hoe krijg je dat dan toch weer de andere kant op gebogen?
Nou, kijk, dat ligt bijvoorbeeld door bij te brengen wat de waarde is van een democratie, maar ook door autocratieën te verslaan. Het is helemaal niet zo dat een gekke religieuze fanaat in Iran of een diehard nationalistisch communist in China, Xi Jinping, of een bijna fascist als Poetin, nou ideologisch zoveel met elkaar ophangen hebben. Ze hebben wel iets met elkaar op. Ze zijn geld aan het verdienen. En op het moment dat ze kritiek krijgen, dat ze corrupt zijn, dan gaan de teugels op de samenleving aan. Dan worden ze illiberaal. Dan zetten ze volledige druk op de vrijheid van meningscontrole. Dan gaat er volledige druk op internetcensuur. En dan komt er een soort van samenswering van die landen. Dan kun je Venezuela en Zimbabwe ook makkelijk bij betrekken. En die vinden elkaar. En die hebben zoiets van die liberale wereldorde. Soevereine landen. Ja, die bestaan wel, maar dat zijn wij. Dat zijn niet andere landen. Nee. Rusland wil de vrijheid hebben om in te grijpen. Die vindt Europa, Duitsland, Nederland heeft geen soevereiniteit. Maar India in zijn idee wel. En dat probleem, dat moeten we helder maken. We hebben daar geen taal bij gevonden. Wij doseren daar niet in, wat Patrick zei. Onze scholen leren niet wat die autocraten aan het doen zijn. En welke overlap er is tussen een communist, een gek in Iran en iemand in Venezuela. In Venezuela heeft de oppositie gewonnen met 76% van de stemmen. En toch blijft Maduro aan de macht. Waarom? Dat kan niet anders zonder dan de steun van Iran, China, Rusland, etc. Dat is het probleem.
Duidelijk verhaal. Inderdaad, geopolitiek. Ik wil daar straks uitgebreid op terugkomen.
Naar democratie.
Ja, ja ook dat. Maar uiteindelijk ook weer even terugpakken op de geschiedenis van het Telders. Ja.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Vandaag bij mij in studio Patrick van Schie, wetenschappelijk directeur van de Telders Stichting. En Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. En al vroeg betrokken bij de Telders Stichting, 25 jaar geleden. Dat was zojuist gehoord, Bart. Ja, dat is toch eigenlijk waar ooit voor jou die grondbeginselen ontstaan zijn. Voor hetgeen wat je nu doet. We zeiden het net al eventjes. Gaan we even terug naar de historie van de Telders Stichting. En dan toch om even duidelijk te maken van waar is die Telders Stichting op de achtergrond, hè, als wetenschappelijk bureau mee bezig geweest. We hebben een aantal momenten in de historie eruit gepikt. Onder andere in de tweede helft van de jaren 80 was daar een strijd tussen Bolkestein en Joris Voorhoeven. Dat ging een beetje over de positionering van de VVD, toch?
Ja, Bolkestein zat in de werkgroep van de Telders Stichting, die geleid werd door Uri Rosenthal, die later bekend is geworden onder andere als minister van Buitenlandse Zaken. Met Andreas Kinniging, die inmiddels in een hele andere richting is gegaan dan de liberalen als penvoerder. Maar dat was een werkgroep vol met kopstukken. En die schetste eigenlijk twee vormen van liberalisme, anders genaamd dan ik. Maar eigenlijk kwam het ongeveer op diezelfde positionering neer. En dat is een rapport wat veel invloed heeft uitgeoefend, zowel een academische kring. Een blad als Acta Politica stond vol met reacties daarop. Dat is een blad van politicologen. Maar ook binnen de partij en in de cursussen van de VVD speelde dat een belangrijke rol. En in eerste instantie werd dat rapport als veel te rechts afgewezen, want het was in de tijd dat Joris Voorhoeven, die later bij D66 misschien niet helemaal toevallig is beland, nog de fractievoorzitter was. Bolkestein was een lid van die werkgroep die dat rapport opstelde. Dus je kunt zeggen, ja, dat rapport koos ook duidelijk. Hè, dat schetst niet alleen twee vormen van liberalisme, maar het gaf ook een voorkeur aan die meer, ja, zeg maar even klassiek-liberale, ze noemden dat anders, klassiek-liberale lijn. En die lijn is natuurlijk doorgebroken toen in 1990 Bolkestein Voorhoeven opvolgde als fractievoorzitter.
Zou je, misschien een heel gekke vergelijk, maar ik ga hem toch doen. Zou je Bolkestein kunnen noemen de Johan Cruijff van VVD?
Ja, de Johan Cruijff. Kijk, hij was natuurlijk zeer succesvol. En ik denk dat hij was heel atypisch voor een Nederlands politicus. Omdat hij veel ideologischer dacht. Ook veel, en er ook niet tegen opzag om standpunten in te nemen die impopulair waren. Ook wel standpunten die ik niet deelde. Bijvoorbeeld, hij keerde zich in de tweede helft van de jaren 90 tegen de uitbreiding van de NAVO. Of dus tegen de wens van een aantal Oost-Europese landen om lid te worden. En het rare was, ik denk dat de meeste kiezers daar niet een hele stellige mening over hadden. Maar het feit dat hij daar stellige gedachten over had en daarvoor uitkwam en dat iedereen over hem heen viel. Ik denk dat dat alleen maar, oh, dit is een authentiek man die gewoon doordacht heeft wat hij zegt. En die daar dus voor gaat staan. Dus in die zin, ja, hij was zeer succesvol.
Was dat een man die nauw verbonden was met de Telders Stichting? In de zin dat hij veel contact had en veel overleg had?
Nou ja,
voordat
hij de politiek inging. Want hij is in 1978 in de Tweede Kamer gekomen. Hij stond eigenlijk vrij laag en hij is er ingekomen dankzij het feit dat het kabinet van Acht Wiegel tot stand kwam in plaats van het tweede kabinet Den Uyl. Dat bracht Frits Bolkestein in de Kamer. Maar hij heeft in midden jaren 70 heeft hij zich bij de Telders Stichting gemeld en hij heeft in 1977 een rapport geschreven over de economische orde in Nederland. En dat was eigenlijk, ging hij daar dwars tegen de toen heersende gedachte in. Eigenlijk een beetje, kun je zeggen, in de lijn van Witteveen in de jaren 50. Tegen de gedachte dat je de economie moet ordenen. En dat was toen nog Alom. Hè, we hebben het over 45% nu. Maar dat was toen uit mijn hoofd iets van 52% of zelfs nog hoger het beslag op de collectieve middelen. En ja, hij zag gewoon, dit kan zo niet goed gaan. Dus hij heeft toen al een rapport geschreven. En hij is zeer nauw betrokken geweest.
En uiteindelijk ging het in de jaren 80 ook niet goed.
Het ging in de jaren 80 ook niet goed. Hij zat eigenlijk, kun je zeggen, internationaal bezien in een golf van mensen die collectivisering keerde. Hè? Reagan, Thatcher. En ja, dat zit in Nederland ook bij. Hij was dus heel betrokken bij de Telderszitting. Ook als fractievoorzitter. Hij sprak vaak op onze bijeenkomsten. En hij is later zelfs ook nog een tijdje voorzitter van ons curatorium, van ons bestuur geworden. Mm-hmm. Dat was na zijn periode als eurocommissaris. Dus hij is eigenlijk zijn hele periode in de politiek is hij zeer nauw betrokken geweest.
Ja. Gaan we even een stap maken naar de jaren 90. Toen had met name de waarde-normen discussie.
Ja, mensen denken daar aan CDA en Balkenende. Ja. Er was eerste eigenlijk internationaal een discussie in academische kring vooral tussen het zogeheten communautarisme, niet te verwarren met communisme, communautarisme, gemeenschapsdenken is dat, in het Nederlands vertaald. En dat was heel populair. Je had dus ook een aantal Amerikaanse filosofen die door Balkenende werden omarmd, Etzioni en zo. En die dachten, ja, dat is veel beter dan dat individualistische liberalisme. En daar is dus ook weer samen met onder andere Bolkestein aan een rapport gewerkt om daar tegengas te geven. En dat is een rapport wat ook best wel de nodige discussie heeft gegeven, ook omdat er in werd gezegd, ja, je hebt wel bepaalde waarden en normen nodig. Ja, dat gaf dus bij niet iedereen in de partij een lekker gevoel. En mijn voorganger, Klaas Groenveld, die vertelde dat hij ooit op een bijeenkomst was waar hem werd toegevoegd, als u nog één keer waarden en normen in uw mond neemt, dan gaat u met pek en veren besmeurd de zaal uit. Dus dat was best wel een heftig debat. En het opmerkelijke is dat een paar jaar later is een rapport gekomen waar de Telde Stichting ook een belangrijke bijdrage heeft gegeven. Begin 2003, dus, maar dat rapport was al gestart voordat Balkenende premier werd. Dat was in 2002. Respect in burgerzin. En ja, dat had eigenlijk dezelfde boodschap.
Maar
dat
is dat
op een partijraad eigenlijk als gesneden koek in.
Is dat iets waar Balkenende mee vandoor gegaan is dan volgens jullie?
Ik denk dat hij zijn eigen motivatie had om dit te doen. Maar het
dat was een reactie tegen Paars 2 in die tijd. Van
ja, ja.
Dat had een politieke motivatie.
Dus daarin vonden jullie elkaar, zou je kunnen stellen.
Nee, want de waarden en normen die vanuit Balkenende kwamen, waren hele andere waarden en normen. Dat was toch echt met een christelijke inslag en meer van bovenaf. De waarden en normen waarvan liberalen zeggen, daar kun je niet zonder. Hè? Onder andere met verwijzing naar, ik ga dan toch maar even een filosoof noemen, een belangrijke filosoof, Adam Smith. Die is bekend als econoom, maar die is heeft een belangrijker werk eigenlijk nog geschreven. The Theory of Moral Sentiments.
En
die geeft daarin aan hoe waarden en normen eigenlijk niet van bovenaf moeten worden gegeven, niet door God moeten worden opgelegd, maar hoe die ontstaan doordat wij als mensen met elkaar samenleven. Ja. Dat is meteen ook een weerwoord, als je dat werk echt leest, op de gedachte dat die liberalen alleen maar voor zich zijn. Want juist zoiets als waarden en normen komt tot stand in hoe wij met elkaar omgaan.
Maar dat is toch een interessante vraag. We hadden het er net al even over religie. In hoeverre is daar bij liberalisme, is daar invloed ergens van een helemaal niet, toch?
Of wel? Nou, helemaal niet. Kijk, je kunt zeggen, Europa heeft natuurlijk een hele lange christelijke geschiedenis. Die is niet altijd gunstig geweest, maar het is natuurlijk iets wat onvermijdelijk invloed heeft uitgeoefend. Ik zou zelf zeggen, wij zijn toch uiteindelijk als liberalen een kind van de verlichting. En de verlichting betekent niet dat je afzet tegen religie, maar wel dat je zegt, de religie mag niet één religie mag dominant aanwezig zijn in de cultuur, in de samenleving en zijn of haar waarden en normen opleggen. Mensen moeten zelf weten of ze religieus zijn, welke religie ze willen aanhangen. Christendemocraten maken daar vaak de karikatuur van, ja, dat moet je achter de voordeur laten. Nee, je mag ze ook de samenleving
inbrengen. Ik ben zelf openlijk katholiek.
Maar je mag ze niet
opleggen. Dat is geen enkel probleem ook binnen de VVD.
Nee, dat mag. Ja, ja. Okay, nee. Ja.
Alleen meestal weten wij VVD'ers niet van elkaar welke religie we aanhangen. We hebben niet bloedgroepen.
Patrick wist het van mij niet.
Nou, bij deze dan. Gaan we heel snel door. Want we hebben wat dat betreft in die 70 jaar hebben we nog heel veel te bespreken. 2008, dat is wel iets wat al ons weer veel dichterbij brengt. Namelijk het begin van het tijdperk Mark Rutte.
Ja. Kijk, Mark Rutte kreeg toen hij aantrad heel vaak te horen dat hij een soort verkapte D66'er was. En ik heb toen tegen hem gezegd, ik had regelmatig contact met hem. Ik zeg, weet je, wat jij moet doen? Jij moet zorgen dat je de leiding neemt in een nieuwe discussie. En die leidt tot een nieuw beginselprogramma. We hadden een beginselprogramma uit 1980. Ik moet zeggen, ik wilde ook zelf dat dat wel veranderd werd. Want in die tijd zei ik altijd, ons beginselprogramma uit 1980, dat is zo breed geformuleerd dat zelfs Femke Halsma het wel kan onderschrijven. Nou, sommigen worden daar warm van, maar daar werd ik niet warm van. Want ik denk, dat is dan niet heel erg onderscheidend. En ik denk dat de nieuwe beginselverklaring die daaruit is voortgekomen, hebben toen uitvoerige discussies gehad in 2007, eigenlijk in 2008, in aanloop naar die beginselverklaring die in 2008 is vastgesteld. En dat deed wel een aantal nieuwe dingen. Hij werd korter, maar hij werd ook veel duidelijker. Zoals bijvoorbeeld dat individuele vrijheid. Daarvoor stond vrijheid, maar het gaat om de vrijheid van het individu. Daar gaat het ons vooral om. En om verantwoordelijkheid, dat de hoofdbeginselen zijn. En er staan verder ook een aantal dingen in. Bijvoorbeeld over de vrije markt. Daar staat in dat de vrije markt, die hebben we niet als liberalen, omdat we denken dat die het beste werkt. Ja, dat is ook wel zo. Maar vooral omdat daar op economisch terrein tot uitdrukking komt dat individuen hun eigen vrije keuzes kunnen maken. Dat is de fundamentele, principiële keuze voor een vrije markt.
Maar goed, daar is natuurlijk nu.
In die beginsverklaring is ook verwerkt dat Nederland een beleid moet voeren op grond van, buitenlands beleid moet voeren op grond van nationaal belang. Ja, wel met die internationale rechtsorde, maar dat nationaal belang, overigens een thema dat door Frits Bolkestein in de jaren 90 werd geïntroduceerd. Ik heb er zelf toen nog een rapport over geschreven trouwens. En dat is dus uiteindelijk terechtgekomen in die beginsverklaring. Dus het was denk ik een goede vernieuwing en een duidelijke duidelijke verklaring van wat zijn liberalisme behelste. Daar had hij ook duidelijk persoonlijke dingen in. Hè. Hij had het in de intro op die beginselverklaring in dat het liberalisme er is voor iedereen die wat van zijn leven wil maken. Dat zou ik niet zo formuleren, want nogmaals, als jij met een zak chips op de bank wil zitten en jij kunt in je eigen inkomen voorzien, be my guest. Dat moet je zelf weten. Maar goed, ik denk dat wel een hele belangrijke punt is geweest, zeker in die beginjaren.
Ja, dat was het begin. Goed, om nou helemaal, hè, dat zouden we kunnen doen, maar dan kunnen we denk ik nog 3 uur verder. Maar als we nu kijken naar de uitwerking, hè, we hebben natuurlijk wel problemen met de woningmarkt gekregen. Noem een voorbeeld over die eigen toekomst bepalen. Studenten die nu achteraf toch hun eigen studie moeten betalen. En terwijl er nu weer een nieuwe generatie komt, die uiteindelijk weer ondersteund wordt. Dat zijn wel zaken waarvan je kan zeggen, ja, eigen toekomst bepalen. Hoe ver is dat gelukt?
Ja, eigen toekomst bepalen, dat is een discussie op zich natuurlijk. Ja. Hoe ver moet je gaan? Daar spreekt die beginsverklaring zich niet over uit. Onderwijs is heel belangrijk. Dat is geloof ik paragraaf 3 uit mijn hoofd in die beginsverklaring. Maar de vraag is natuurlijk wel, tot welke leeftijd moet de overheid dat ondersteunen? Nou, we zijn het er op zich allemaal over eens dat dat zelfs voor jongvolwassenen.
Maar goed, het zou niet moeten maken. Ja, maar het zou niet moeten uitmaken uit wat voor gezin je komt.
Nee, zeker. Maar dat doet het op zich ook niet.
Maar ja, op het moment dat je zelf de studie moet gaan betalen, dan
is in welk jaar jij bent begonnen te studeren. Precies. Omdat er inderdaad een verschil is aangebracht in het soort beurzenstelsel, zeg maar, dat er is ingevoerd. En dat is inderdaad de wispelturigheid van de politiek. Dus op een gegeven moment heel breed gekozen voor een systematiek waarvan je achteraf kunt zeggen, ja, dat was niet zo gunstig voor de mensen die toen de pech hadden te studeren. Maar dat is denk ik iets anders.
Is dat anders? Ja? Staat dat los van elkaar?
Nou, dat staat los. Nou, het staat los van de vraag dat ontplooiing belangrijk is. De vraag is dus alleen, kijk, liberalen gaan er ook vanuit datgene wat, laat ik zo zeggen, voor liberalen is staatssteun of beïnvloeding acceptabeler voor jongeren, kinderen, die nog niet de keuzes altijd voor zichzelf kunnen maken, dan voor volwassenen. Omdat we in principe vanuit gaan, volwassenen moeten hun eigen keuzes maken. Ja. Jongeren, 18-jarigen, die staan aan het begin van hun leven. Inderdaad, dat moet het niet kunnen uitmaken of jij bemiddelde ouders hebt of niet. Dan moet uiteindelijk tellen, heb jij voldoende talent voor datgene wat je wil gaan doen? En dat moet ook mogelijk zijn. En ja, dan kom je vervolgens op de manier waarop je dat doet. Daar kun je verschillend over denken of dat altijd even gelukkig is geweest. Maar het principe is in principe, ja, het houdt wel op. Hè? Als 40-jarige moet je niet kunnen aankloppen, dan is het je eigen zaak. En dan betaal je ook meer als je dan gaat studeren.
We moeten een sprong gaan maken, anders gaan we het niet redden. We gaan naar 2024 en misschien eventjes dan 2 jaar daarvoor. We hebben verkiezingen gehad. VVD heeft daar flink zetels ingeleverd. Ja. Dus had de Telder Stichting weer hard nodig om de boel weer opnieuw op de rit te zetten. Mag ik dat zo stellen?
Nou ja, kijk, wij gaan een rol spelen bij een nieuwe discussieronde over een liberaal manifest. Een liberaal manifest is als het ware iets tussen een beginselverklaring en een verkiezingsprogramma in. Dus het gaat eigenlijk neer van die beginselen die in die beginselverklaring vastliggen. Wat kun je daar nou mee in het licht van een aantal grote vraagstukken waar we voor staan de komende 2-3 decennia. Zonder tot allerlei concrete lijstjes te komen. We moeten dit en dit en dit doen. En dat komt ook wel dat er te lang in de partij niet meer over die beginselen is gepraat. Dat is toch het gevaar als je lang aan de macht bent op nationaal niveau. Dat je een bestuurderspartij bent en dat die beginselen worden dan iets lastigs. Nou, we hebben nu een nieuwe fase. Inderdaad ook een nederlaag in de achtergrond. En je merkte vanuit de partij ook een roep om het weer over die beginselen te hebben. En dat heeft zich uiteindelijk vertaald in dat dit traject in gang wordt gezet en dat we gaan kijken, nou, wat bindt ons nou als liberalen en ook meer dan alleen maar die beginselverklaring, maar wat kun je daar nou mee als het gaat om klimaatbeleid of als het gaat om digitalisering of ga zo maar een aantal grote thema's.
En daar gaan we zo over verder praten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Zo, we zijn op dit moment in gesprek over de Telder Stichting. 70 jaar, Patrick van Schie is hier wetenschappelijk directeur en Bart Groothuis, Europarlementariër. En ja, we hebben een beetje die 70 jaar nou doorgespit tot 2024 in een vogelvlucht. Want je kan het eigenlijk bijna niet in een uur doen.
Wij hebben 135 geschriften in die 70 jaar uitgebracht. Ja, en dat staat los van onze bijzondere publicaties. Dus ja. Dan hebben we ongeveer 135 uitzendingen nodig.
Het geeft wel een beeld weer. Het hier en nu, het nieuwe manifest eigenlijk. Liberaal manifest wat gepresenteerd is. Dat was je aanwezig, Bart.
Nee, dat wordt in gang gezet. Hè?
Dat is een symposium was daarover. Ja. Ging daarover, toch?
Ja, zeker.
Ja. Even kijken naar de thema's waar jij op dit moment mee bezig bent. Onder andere digitalisering is ook, denk ik, een onderwerp wat enorm belangrijk.
Daar hebben we 2 jaar geleden een rapport over uitgebracht. En ja, Bart kan daar ook meer over vertellen, want die is daar eigenlijk dagelijks mee bezig.
Nee, ik draag daar ook aan bij. En de mensen die zo'n rapport opstellen, bijvoorbeeld volgens mij Frans Osinga en Duchenne en alle hoogleraren in Nederland die daaraan bijdragen. Daar heb ik ook uitgebreid interviews mee gedaan van hoe dat in de politieke praktijk uitvalt en hoe dat wetenschappelijk zo'n rapport tot stand komt. Erg interessant. Ik lees het ook. Ik lees ook de producten van Patrick en zijn Telder Stichting. Ik ben ook geabonneerd. En ik vind het ook leuk om rapporten te lezen van de ChristenDemocraten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik gebruik ook nog wel eens geschriften van andere wetenschappelijke bureaus. Omdat dat als slijpsteen voor je geest is. Maar dat moet je sowieso doen. Je moet sowieso proberen breed te lezen. Maar wetenschappelijke rapporten zijn goed. Blij dat het er is. Als het niet was, zou het uitvinden.
Ja. Is het overigens iets wat alle Europarlementariërs doen? Of dat, denk je dat dat...
Dat weet ik niet. Maar ik ben altijd in ideologie geïnteresseerd geweest. In de start van mijn studententijd ben ik al naar Patrick heb ik me gemeld bij die Telder Stichting. En ik heb gezegd, ik wil die zomerschool doen. En ik wil bij jullie vaker dingen bezoeken. En dingen, zaken lezen die jullie publiceren. En ik heb dat eigenlijk altijd, ben ik dat blijven doen. Omdat ik er ook ideologisch wil blijven nadenken over waar je mee bezig bent. Omdat het je ook af en toe op de ankers terugwerpt. Van, zeker op het moment dat je verkiezingen verliest. Dan is er een hele mooie energie komt vrij om weer opnieuw te kijken. Hebben we het wel goed gedaan? Ja. En dan moet je fundament moet klaar liggen. Het kan best zijn dat het niet direct invloed heeft, de Telder Stichting. Maar als mensen gaan herbronnen, dan is het eerste waar je naar gaat kijken.
Ja, maar goed, digitalisering is een van de onderwerpen waar jij momenteel mee bezig bent. In het Europees Parlement ook.
Ja, even daarover. Hè. Ja. Kijk, we leven nu in een tijd waarin we later gaan zeggen, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? We geven met één klikje geven toestemming om al ons surfgedrag wat we online doen te geven, niet alleen aan één bedrijf, maar aan 200-300 ondernemingen die meestal op de Cayman-eilanden zitten, op de Bahama's, en die pakketjes data maken van jouw surf en online gedrag die jou bespieden. En die daar proberen dat doorverkopen en advertenties serveren. En ik vind dat bij de beesten af. Ik probeer nu bijvoorbeeld bij de Europese Commissie in gesprek te treden. Samen met de Haagse Hogeschool en een paar universiteiten heb ik ook een rapport laten opstellen. Van hoe kunnen we een markt maken? Een markt dat jij zegt als consument, ik geef mijn data. Daar komt iets van een broker tussen, een tussenpersoon. En dan krijg je pas het grote platform. En met die broker maak ik afspraken over hoe je omgaat. Een volledige toegang tot de data, misschien heel beperkt. Wanneer wel, stel dat je bezoekt gal-en-gal.nl om een fles wijn te bestellen. Ik denk het enige wat ze nodig hebben is of je 18 plus bent en wat je adres is. En de rest wil ik niet afgeven. Dan heb je een markt. Dan doe je ook iets. En dan creëer je ook een nieuw businessmodel. Waarvan ik denk, daar is de burger bij gebaat. Daar is economie in Europa bij gebaat. Een ander businessmodel dan in China of in de VS. Maar dat is toch de inspiratie die je hebt uit de ideologie. Die je toch, de basisideologie van het liberalisme.
Komt, ja. En dan vraag ik me toch af over die digitalisering. Want het gaat in een heel rap tempo. Is het bij te benen politiek gezien?
Ik kom zelf uit die cybersecurity hoek. Ik heb 11 jaar bij Defensie gewerkt. Ja. De laatste 7 jaar als directeur cybersecurity. En wat je dan doet is met nerds in de beste zin van het woord werken. En die hebben in deze tijd hebben ze het voor het zeggen. En dat vind ik het mooiste wat er is. Echte techneuten, die doen het toe. En vroeger was dat iemand achterin een organisatie bij een bedrijf. Die deed de IT. En tegenwoordig bepaal je hoe de samenleving eruit ziet. Echte impact wordt door techneuten gemaakt. Dus met die mensen engageren. Het laatste stand van de technologie bijhouden. Is voor een politicus, vind ik, van het grootste belang. Maar voor een wetenschappelijk bureau ook. Want daar wordt de toekomst van onze samenleving vormgegeven.
Maar dan toch het proces, hè, die er, voordat die wetgeving er daadwerkelijk is, heb je toch gewoon een bepaalde tijd nodig. En ik kan me voorstellen dat bij dit soort thema's daar wel een versnelling gewenst is.
Ja, zeer zeker. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij platforms en online beïnvloeding en hoe onze democratie eraan toe is. In Roemenië hebben we recent gezien dat iemand in 2 weken tijd van bekendheid van 2% toch in 2 weken tijd de verkiezing heeft gewonnen. Ja. Enige kwalificatie was dat hij een vriend was van Vladimir Poetin en extreem rechts. En dat is gewoon niet goed. TikTok was het vehikel, het Chinees platform
ook, ja,
gebruik van maken. En dat is niet voor niks. Daar hebben we dus te reguleren. Hoe doe je dat weer ideologisch liberaal, anders dan anderen? Wij zeggen eerst, we hebben democratische waarden. We willen bijvoorbeeld niet dat mensen in een online omgeving oproepen tot haat of racisme of opruiing of wat dan ook. Het is dat dorpsplein wat Elon Musk wil, dat je alles tegen elkaar mag zeggen, is prima. Maar je gaat geen kinderporno aanbieden. Je mag ook niet oproepen tot jihadisme. En als er een verkiezing is, is dat pluriform. De tweede laag die we dan bouwen is corporate policy. Bedrijven moeten zelf weten. Dat is geen censuur. Bedrijven moeten zelf weten wat ze aanbieden. Facebook biedt geen pornografisch materiaal aan. Dat is een keus van Facebook. Ik vind dat ze bedrijfsbeleid moeten maken op basis van die democratische standaarden. Het mag niet een riool worden. Snapt u? Dat is geen censuur. Het is gewoon en het derde wat je nodig hebt is onafhankelijk toezicht. Dus de CEO van LinkedIn moet er niet over gaan of Maurice de Hond op LinkedIn mag. De CEO van Twitter, of X, de Elon Musk, is niet degene die moet bepalen of Donald Trump daarop mag. Je moet bedrijfsbeleid hebben op basis van democratische standaarden en er moet onafhankelijk toezicht zijn.
Dat is dus
ideologie die dus bijdraagt aan de totstandkoming van concrete wetten.
Die is heel duidelijk. Maar dan toch weer terug naar naar het verhaal Roemenië. Ook al, hè, voor hetzelfde geld was het een Europees of een Amerikaans platform geweest, waar die populariteit, het had ook Instagram kunnen zijn, toch?
Nee, dit is echt een Chinees platform. En de Russen hebben niet voor niks gebruik gemaakt daarvoor. Dat is dus het punt wat we op scholen beter moeten onderwijzen. Hoe die autocratieën met elkaar samenwerken. En ik kan niet voorspellen hoe Amerika onder Trump zich gaat ontwikkelen. Maar op dit moment is er geen sprake van dat de Amerikanen ons geopolitiek dwars zitten. Dat er sprake is van een door de staat gesponsorde desinformatiecampagne om onze democratische instituties te verzwakken. Dat er sprake is van intellectueel eigendomdiefstal of wat dan. Is allemaal niet aan de hand. Wel met Rusland en China.
Dus eigenlijk achter de schermen is er een soort van pushbericht geplaatst in Roemenië, waardoor die man zo snel aan zijn bekendheid kwam.
Nou, er was een journalist die heeft afgelopen week, in 1 dag een collega van u, die heeft in 1 dag tijd, heeft hij 3000 fake accounts op TikTok opgericht van een nep politicus die niet bestaat. En het enige wat hij beloofde was gratis een klomp goud voor iedereen. Ja. En die had in 1 dag tijd met die 3000 accounts miljoenen views in Roemenië. Zo makkelijk is het. En het was niet duur. En het is gewoon op een namiddag geknutseld op je zolderkamer. En dat is gewoon niet wat moet kunnen. Zo breng je de democratie zware schade aan. Het is misgegaan in 34, 36. We moeten zorgen dat we echt zorgen dat het ons... Het is een lief ding waard. Hè?
Ja. Maar goed, die snap ik. Maar hoe kan je dan uiteindelijk toch versnellen en zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren binnen 1 jaar tijd bijvoorbeeld?
Nou, kijk, we hebben daar een wet voor. De Digital Services Act, die is er al.
Die is er, maar goed.
Is handhaving. En dat betekent de Europese Commissie. Kijk, liberalen zijn niet voor een... We zijn voor een kleine staat, maar wel voor een sterke staat. Dus als je iets moet afdwingen, of je hebt veiligheid en defensie nodig, of goede wegen, zodat ik niet zo lang in de file stond vanochtend hier naartoe. Dat zijn belangrijke zaken. We zijn niet voor een zwakke staat. We zijn voor een sterke, sterke staat.
We gaan er snel door naar het rapport Vrijhandel en Strategische Autonomie. Want we hebben er nog een aantal te benoemen. Dat zijn ook rapporten waaruit de Telder Stichting de input geleverd heeft. Dit is een van de onderwerpen waar je ook mee bezig bent momenteel.
Ja, kijk, vrijhandel is zeer belangrijk en heeft de meest efficiënte supply chains en lage kosten en lage inflatie en heel veel handelsvoordelen voor Nederland zeker gebracht. Wat we ook zien is dat vrijhandel heeft geleid tot heel veel verplaatsing van basisindustrie naar een land, China, dat het niet het beste met ons voor heeft en dat afhankelijkheden tot wapen maakt. En die elke keer op het moment dat wij ons kritisch uitlaten tegenover grootschalige mensenrechten schendingen bijvoorbeeld, concentratiekampen, maar ook de inname van Taiwan, een democratisch land wat gewoon waar we hele goede handelsbetrekkingen mee hebben, dan worden alle afhankelijkheden die wij hebben tegen ons gebruikt. En dan kan het zijn dat onze industrie op zwart gaat. Ja. Dan kan het zijn dat we geen kritische aardmaterialen krijgen. En dan zeg ik, ja, dan vind ik vrijheid belangrijker dan vrijhandel. Vrijhandel is een uitkomst van vrijheid. Maar als illiberale autocraten ons bij de neus nemen, dat gaat me niet gebeuren. Ik vind dat we een sterke defensie nodig hebben. En niet naïef, een buitenlands beleid dat in ons eigen belang is. En niet een buitenlands beleid dat ideologisch gedreven is.
Ja, dat hangt ook een beetje samen met het andere rapport waar we het ook over moeten hebben. Democratie onder druk, daar hadden we het zojuist al over. De autocraten die eigenlijk steeds meer ruimte innemen. Vooral de jongere generatie die zegt, nou geef mij maar zo'n autocraat voor de komende jaren. En dan gaan we daarna wel weer verder kijken. Maar dat is wel iets waar ik me voor kan stellen dat het iets is wat je dagelijks bezighoudt.
Nee, zeer zeker. En kijk, de autocratieën, het gevecht daartoe, dat is de kwestie van de grote kwestie van onze tijd. 100 jaar geleden was dat de schoolkwestie. Toen ik begon bij de Telder Stichting, 25 jaar geleden, zeg maar, bij Patrick, toen hij mij toeliet in de zomerschool, was de grote kwestie van die tijd was toch 9-11, contra-terrorisme. En zo heeft iedere generatie heeft zijn eigen vraagstukken. En elke keer ga je weer terug naar je bronnen van wat zijn de antwoorden die je kunt vinden daar? En hoe kunnen we daar mee onze samenleving weer verder brengen, maar vooral vrij houden.
En dat brengt ook even weer het rapport, hè, wat gepubliceerd is nu in 2024. We gaan dan een hele andere periode tegemoet, waarin we straks moeten nadenken of we onze voorraad op orde hebben in huis. Hè, dat als er ooit iets van de week ook een berichtgeving over zorgt dat je contant geld hebt, want de kans dat straks het digitale betalingssysteem platgelegd wordt door een hack enzovoort.
Ja, dat is ongelooflijk lichtvaardig omgegaan met die digitalisering. Ja. Zonder oog te hebben voor de risico's, de gevaren van buitenlandse beïnvloeding, maar ook van criminele organisaties. En mensen geven daar ook alles prijs, hè, onder het mom van gemak. Maar ja, digitaal betalingsverkeer kan worden lamgelegd. Kabels kunnen worden doorgesneden, zoals we laatst nog in de Oostzee hebben gezien. Yes. En zo zijn er watervoorzieningen kunnen worden vergiftigd. Dus je moet op al die manieren alert zijn. En ja, vaak wordt het onder het gemak, worden burgers tot keuzes verleid en worden, zeg maar, traditionele manieren van betalen verlaten. Terwijl je ook bedacht moet zijn van, ja, maar dat maakt je ook wel kwetsbaar als individu, maar ook als samenleving. Duitsers zijn nog veel meer een samenleving met contant geld. Waarschijnlijk ook omdat zij in 1923 hebben ervaren met een inflatie, een hyperinflatie, waarbij je op een gegeven moment een tas, een koffer met geld moest meenemen om een brood te kunnen kopen. Dus die zijn wat meer doordrongen, denk ik, door dat trauma, terechte trauma van de waarde van geld. En dat geld contant in je hand beschikbaar moet kunnen zijn.
Laten we het nog even hebben over het Liberaal Manifest. Wat zijn de belangrijkste punten?
Het is een proces dat samen met de leden wordt gevoerd. Dus het valt moeilijk te zeggen wat er nu belangrijk is.
Maar wat komt daar langzaam nu? Wat wordt er zichtbaar?
Nou, we staan nog helemaal aan het begin, maar dat gaat van ontplooiing tot bijvoorbeeld de geopolitieke situatie, tot bijvoorbeeld digitalisering. We hebben het natuurlijk ook over een belangrijk thema wat volgens mij niet genegeerd kan worden, AI of kunstmatige intelligentie. Dat is zelfs op liberaal gebied. Wij gaan uit van de uniciteit van het individu, maar hoe uniek is het als AI, ChatGPT, hoe zit dat met auteursrechten? Als eigenlijk ChatGPT alles kan grazen zonder bronverwijzing. Hoe zit dat dan? Dat zijn belangrijke liberale dilemma's. En ja, zo zijn er tal van thema's die aan de orde komen. Natuurlijk ook de vrije markteconomie. Het enorme beslag van de overheid en de enorme regelgeving. Ja, daar is natuurlijk al heel vaak over gepraat. Alleen in de praktijk blijkt het heel moeilijk terug te dringen. We hebben al heel veel dereguleringsoperaties gehad. Maar ze zijn tot nu toe nooit succesvol geworden. Ik heb nu het antwoord nog niet paraat. Want dat ga je misschien zo vragen. Ja. Maar het is in ieder geval iets waar we het in het Liberaal Manifest antwoord op moeten geven. En als je dat echt een rollback aan regelgeving moet komen.
Als je alle grote innovaties van nu bij elkaar veegt. Hè? Van nanotechnologie tot met AI, big data, kunstmatige intelligentie. Tot met. Als je alles bij elkaar veegt. Wat zien we eigenlijk gebeuren? We zien kunstmatig leven opkomen. Dat zijn natuurlijk nieuwe vragen. En die nieuwe vragen behoren ook weer tot met een nieuw fundament te worden voorzien. We zien Musk met kunstmatige intelligentie omgaan. Maar ook de mammoet en de dinosaurus worden weer vanuit miljoenen jaren oude muggen worden weer opnieuw op aarde gezet. Een soort Jurassic Park. Maar hoe willen we dat? Ja. Hoe gaan we daarmee om? Ja. Dat zijn nieuwe vragen.
Impact van de quantum computing die daar natuurlijk bij komt ook.
Ja. Ja. En kunstmatig leven, dat is denk ik een van de belangrijkste waar we... Over
moeten denken. Want het is gewoon mogelijk om nu een hart te implanteren. Hè, dat is onlangs bekend geworden. Die gewoon weer lekker doorklopt.
Ja, nee, er zijn ook van die ontwikkelingen zijn natuurlijk ook hele mooie ontwikkelingen. Er is nu bijvoorbeeld de laatste weken in Europa ook veel nieuws over Ozempic en aanverwante geneesmiddelen. Die een soort wonder, een soort haarlemmer olie blijken te zijn. Het werkt tegen obesitas en tegen hart- en vaatziekten en tegen kanker en zo. Heeft nog wel wat bijwerken. Maar stel dat het zo werkt, dan heeft dat ook enorme impact op onze samenleving. Want dan worden we niet alleen ouder, maar we worden ook gezonder ouder. Hoe gaan we daarmee om? Wat heeft dat voor gevolgen voor pensioen?
Maar verandert de menselijke aard ooit? Dat denk ik niet.
Dat denk ik ook niet. Nee. Nee,
de menselijke natuur hebben wij meer van de Romeinen en de Grieken te leren.
Ja, zeker.
Dan,
Nou, dit is een hele mooie. Ja, zeker.
We moeten door, helaas. We moeten het nog hebben namelijk over de zomerschool. Want dat is iets wat de Telder Stichting hoe lang al organiseert?
Sinds begin jaren 90. Dat is heel lang op jaarbasis geweest. We wisselen het nu af. Ene jaar zomerschool, andere jaar een soort vervolg op de zomerschool. Thematische verdiepingsweekends. Maar laat ik me even concentreren op die zomerschool. Dan gaan we 4 dagen met de cursisten. Er zijn een stuk of 10 geselecteerde cursisten. Ooit was Bart daar één van. En dan gaan we 4 dagen met een heel intensief programma. Ook avondprogramma en zo. Op 1 locatie zitten. Mensen verblijven daar ook. En dan wordt een heel veld aan liberale onderwerpen. Dat gaat van liberale beginselen en liberale denkers tot aan wat betekent dat? Wat betekent liberale beginselen voor de inrichting van de economie, voor de rol van religie in de samenleving, voor de internationale betrekking? Nog zo'n aantal thema's. En wat we eigenlijk al een aantal jaren, al zeker 10, 15 jaar ook standaard doen. Ik nodig 2 of 3 mensen uit een andere politieke stroming uit, inleiders. En ik vraag ze, kom vanuit jouw gedachtegoed aan die cursisten vertellen wat er volgens jou mis is met dat liberalisme. Want je moet die mensen scherp houden.
Ja,
dus die moeten daar over denken en met elkaar over praten. We doen het ook met 1 stuk of 20 mensen, zodat er voldoende wisselwerking is. Hè? Dat het niet alleen maar inleiders zijn die komen zenden, maar dat er echt discussie is.
Is het ook denkbaar dat met het manifest gebeurt straks? Wat nu dan geformuleerd gaat worden, dat toch ook die andere stromingen daarin kijk je.
Ik herinner me van die zomerschool vooral dat mensen allemaal dingen zeiden waar ik het zo mee oneens was. En ik vond het zo schitterend. En ik zat zelf op de Universiteit Nijmegen, Borg Links Universiteit, maar daar zeiden mensen, die waren het meestal met elkaar eens. En kijk je nu naar de Harvard University en hoe die woke cultuur daar vrije debat heeft gesmoord. Ik vind de Telder Stichting echt een baken van vrijheid waar je echt dingen kunt zeggen. Ook al ben je het hartstochtelijk mee oneens. Daar wordt gedebatteerd. En op universiteiten is dat steeds minder het geval. Onder diversiteit en gelijkheidsdenken. Dat is een deken op de vrijheid van meningsuiting. Mensen moeten zich veilig voelen. Je mag geen dingen zeggen waar mensen zich door gekwetst voelen. Nou, pardon, daar is de universiteit voor uitgevonden. Later dan toch alsjeblieft de uitvinding van Witteveen voortbestaan, de Telder Stichting, om mensen vooral te confronteren met onwelgevallige opvattingen. En ga er maar over in debat. Daar gaat het om. Het gaat toch niet om dat die opvattingen er zijn. En zo word je als democratie ook sterker. Dat is eigenlijk de essentie.
Ja, en sommige zomerschoolcursus, die worden later inleider op de zomerschool.
Ja, ik heb het ook wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens een keer een college verzorgd.
Ik denk dat we nog heel lang door kunnen praten. Helaas zit onze tijd erop. Mag ik jullie beiden hartelijk danken voor de komst in de studio. Patrick van Schie, wetenschappelijk directeur van de Telder Stichting. En Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Hij is terug te beluisteren via onze website newbusinessradio.nl.
Dit is New Business Radio.